Namens de Kerkenraad Gemeente deel ik u het volgende mee. Allereerst dat afgelopen woensdag 16 juli op de leeftijd van op één dag na 66 jaar is overleden onze broeder Jan Smit, die het gewoond heeft de Costastraat 32. Aanstaande dinsdag 22 juli zal er een rouwsamenkomst worden gehouden hier in de Bron om 13:30. En daarna hopen we hem te begraven. Vervolgens, afgelopen vrijdag 18 juli, is overleden op de leeftijd van 77 jaar broeder Gijsbert Koelewijn van de Wilde Zwaan 115. Aanstaande woensdag hopen we onze broeder te begraven na een rouwsamenkomst in de Fontein, eveneens om 13:30, en ik hoop zelf de beide begrafenissen te leiden. En tenslotte delen we u nog mee dat ook volgende week zondag de tijden van de morgendiensten zijn aangepast. 8:30 de Bron en 9:15 de Fontein. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 77, de versen 1 en 8. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. En dan heilig zijn, o God, uw wegen. 77, 1 en 8. Spreekt ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 34, het 9e vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, allen tijd, nabij en goed, in tegenheid en smart. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen weer uit het Oude Testament, het eerste Bijbelboek Genesis, waar we de lezing van de Jozefsgeschiedenis willen voortzetten. We lezen ditmaal Genesis 37, de versen 23 tot 36. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 34 vers 9 en we lezen Genesis 37 vanaf vers 23 tot het einde. God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Een schriftgedeelte, gemeente, Genesis 37 vanaf vers 23 vormt ook nu weer de tekst voor de prediking van vanmorgen. En het geschiedde als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aan had, en ze namen hem en wierpen hem in de kuil. Doch de kuil was ledig, er was geen water in. Daarna zaten ze neder om brood te eten en hieven hun ogen op en zagen en ziet een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead en hun kemelen droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Toen zeide Juda tot zijn broeders: Wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen? Komt en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen. En onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders hoorden hem. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit de kuil en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilverlingen. Die brachten Jozef naar Egypte. Als nu Ruben tot de kuil wederkeerde, ziet zo was Jozef niet in de kuil. Toen scheurde hij zijn klederen en hij keerde weder tot zijn broeders en zeide, de jongeling is er niet en ik, waar zal ik heen gaan? Toen namen ze Jozefs rok en ze slachten een geitenbok en ze doopten de rok in het bloed. En ze zonden de veelvervige rok en deden hem tot hun vader brengen en zeiden, deze hebben wij gevonden, bekend toch of deze uw zoons rok zij of niet. En hij bekende hem en zeide, het is mijn zoons rok, een boos dier heeft hem opgegeten, voorzeker is Jozef verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lenden en hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen en al zijn dochters maakten zich op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zeide, want ik zal rouw bedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. En de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der trawanten. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmorgen. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden denken we allereerst aan de rouwdragende familie van onze broeder Jan Smit en de familie van onze broeder Gijsbertus Koelewijn. Wat de zieken betreft, in het Elisabeth ziekenhuis, zuster A. Koelewijn-Malenstein van de Regerstraat 16. In de afgelopen week heeft haar ziekte opnieuw heel agressief toegeslagen. En dat betekent dat de verlammingsverschijnselen zich nu nog weer veel verder hebben uitgebreid. Er zijn veel mensen in onze gemeente die voorbeden nodig hebben. Onder die allen deze zuster, wel heel bijzonder, met haar gezin. Verder werd er opgenomen ons zorgenkind Lydia Koelewijn van de Horensche op 7 met een dubbele longontsteking. Dat is ook niet zonder zorg. In de Lichtenberg broeder W. Koelewijn van de Prinses Margrietstraat 15C met wie het nog een beetje gaat. Broeder J. van Diermen van de Wilde Zwaan 107 over wie we ons toch wel wat zorgen maken. Hij zelf overigens niet, want hij heeft een goed toevoorzicht. In het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam, zuster Pruis Pruis van de Strausweg 33, die met haar gezin onze voorbeden ook bijzonder behoeft in deze omstandigheden. In het Academisch ziekenhuis in Utrecht werd in de afgelopen week Tina Vermeer van de Middelzaten 17 geopereerd. En waar de dokters al bang voor waren, dat is dat de gevolgen van de operatie zo zijn dat ze gisteren opnieuw alweer geopereerd moest worden. En ook dat is een hele grote zorg. En ook daar is onze voorbeden bijzonder nodig. In Molendaal-Barend tenslotte gaat het gelukkig wat beter met zuster en van de groep Koelewijn van de Meerkoet 31 na de operatie die ze onderging. Uit het ziekenhuis kwam thuis onze broeder Jan van de groep van de Grebbelinie 8, die tot mijn verbazing vanmorgen alweer in de kerk zie zitten. En broeder M. van Twillert van de Leeuwerik 17 is een week naar huis gegaan. Het is de bedoeling dat hij volgende week geopereerd zal worden aan een kwaal waarvan de dokters ook hebben gezegd dat hij kwaadaardig is. Er zijn ook dingen om voor te danken. Twee leden van de gemeente overleden. Twee kinderen werden geboren. Gezonde kinderen, daar zijn we heel dankbaar voor. In de gezinnen van Marco en Thea Dekker-Malenstein van de Cornelis Houtmanstraat 3 en van Henk en Bertha de Jong van de Anton van der Horstlaan 53. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Heren, u geeft aan uw volk een machtig wapen, een geheim wapen. wonderlijk in de ogen van de wereld die er schouderophalend aan voorbij gaat. Een wapen waarin uw volk wat de bedieningen van betreft zo diep afhankelijk is van u. Omdat we er nooit echt over beschikken, we moeten het van u krijgen, het wapen van het gebed. En u moet het ons elke keer weer doen hanteren. Omdat we ook na ontvangen genade, als u ons dat wapen hebt gegeven. En als u het ons hebt geleerd wat we zijn begonnen te zingen in deze dienst. Te roepen tot u. Dat we tegelijkertijd van die biddeloze mensen zijn. Die ontdekken, Heere. Soms weten we wel dat we bidden moeten en we kunnen niet bidden. En soms willen we wel bidden en we weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar vanmorgen naderen we tot u in de dienst der gebeden. En we vragen u om de geest der genade en der gebeden. Opdat wij midden in deze vakantietijd, waarin voor veel mensen het leven bestaat uit uitgaan, plezier en fijne dingen doen. En we gunnen dat aan iedereen, Heere. En een mens heeft het op zijn tijd nodig om afstand te kunnen nemen. Maar omdat we tegelijkertijd ontdekken in deze vakantietijd dat de dood geen vakantie heeft. En dat er zoveel zijn voor wie het leven vol is van moeite en zorg, van vragen en verdriet. We hebben elkaar een aantal namen voorgehouden. En we leggen die namen op dit ogenblik ook voor uw aangezicht neer. Niet omdat u er niet van zou weten. U hebt dat soms ook heel duidelijk geopenbaard, Heren. In het bijzonder ook in de sterfhuizen in de gemeente in deze week. Dat u erbij was. En dat u de dood zijn angst en zijn prikkel had ontnomen. En dat u die dood hebt aangegrepen als een voertuig. Om zondige mensenkinderen van nature. Door u bereid. Door de poorten van de dood heen op te nemen in uw heerlijkheid. Dat is groot, Heere. Groot. Dat maar niet alleen de dood geen vakantie heeft. En de ziekte geen vakantie heeft. En we het kruis niet zomaar aan de kant kunnen leggen. En de rouw en de pijn en de vragen. Maar dat u ook geen vakantie neemt. Dat u werkt en dat de grote Heere Jezus Christus werkt. En dat de Heilige Geest, die de trooster is, de leidsman op de weg naar het eeuwig zalig leven, werkt, doorgaat, rusteloos, krachtig. Totdat de grote dag van uw toekomst aanbreekt. Heren, dat mocht ervaren worden in het midden van de gemeente, maar daar zijn we ook om verlegen. Daar zijn we om verlegen als we u bidden om troost voor de rouwdragende familie Smit en Koelewijn. Die in de afgelopen week afscheid moesten nemen van een geliefde man en vader en grootvader. In één geval zelfs al overgrootvader. Wilt u ze sterken, Heren, in het bijzonder die beide weduwen, die dat nieuwe lijden nog maar net begonnen zijn, waarvan anderen hier in de kerk al zo verlanger weten, dat ook dat een lijdensweg is, het dragen van het weduwkleed, het weduwnaar zijn. We bidden u voor hen allen, Heren. Om de vertroosting vanuit uw woord, om de vertroosting vanuit uw handelen op en rond het ziek- en sterfbed. De vertroosting van het uitzicht dat u mensenkinderen gaf. Zodat ze in rust de poorten van de dood tegemoet mochten treden. Zodat ze met een glans van de eeuwigheid op het gezicht afscheid mochten nemen van die hen lief waren. En als in de komende week graven gedolven worden, en als gemeente rondom die beide families de gang naar het graf moeten maken, laat dan ook de glans van uw genade en de glans van het eeuwig zalig leven over die open graven mogen liggen, tot vertroosting van uw volk en tot jaloersmaking van wie u niet kent. En opdat het een spoor mag trekken in de volgende geslachten, het spoor van uw genade, die geen erfgoed is, maar waarmee u in uw wonderlijke goedheid soms door de geslachten heen uw eigen weg gaat. Leer ons allemaal sterven voordat we sterven moeten. Ook als de dood ons op vakantie zo ineens zou overvallen. En troost alle rouwdragenden, ook hier in ons midden. Ook in de kerken, we denken aan de familie van onze overleden dominee Slagboom. En mevrouw Slagboom, die zo op haar man aangewezen was. De kinderen die zo'n vader hebben gehad. De gemeente die zo'n dominee moet missen. Heere, wilt u ook daar uw vertroosting schenken? En behalve de rouw, Heere, is er zoveel meer dat ons tot u doet vluchten in het gebed. Zoveel zorg. Ach, ook dingen die we niet eens kunnen doen, maar dingen die eigenlijk elke week terugkeren van degenen die aan huis gebonden zijn en die nu meeluisteren via de kerktelefoon. Zoals dat ook zal gebeuren in de sterfhuizen. En degene die in verpleeghuizen worden verzorgd. En degene die een kruis hebben te dragen. Dat we elkaar niet kunnen noemen. Dat soms alleen maar in een hele kleine kring bekend is. En waar u alles van weet. Maar ook die ernstig zieken onder ons. Ali Koelewijn en haar gezin. Nu het deze week weer zoveel moeilijker werd allemaal. En de verlammingen zoveel verder doorgingen in dat lichaam. Waarin de ziekte niet te stuiten lijkt te zijn. Heere, wees u ze nabij. En wilt u met uw goddelijke werk als Heilige Geest, dwars door alles wat er tegenin komt, vertroosten en zeggen, ik ben uw heil. En ik leid u ook op deze weg. Kon het zijn, Heere, laat er nog een keer mogen zijn. U kent haar immers, u kent haar man en u kent de jongens. Onze vragen vermenigvuldigen. En in de belijdenis van uw wijsheid smeken we u toch als het in uw raad kan bestaan. U hebt toch een arm met macht. We bidden voor de kleine Lydia Koelewijn, een van onze zorgenkinderen. U weet hoe ziek ze is. U weet welke zorg dat bij de gewone zorgen op dit moment ook geeft. Kon het zijn, Heere, wilt u genezing schenken en wilt u de ouders vertroosten vanuit de rijkdom van het genadeverbond en geeft dat aan alle ouders van zorgenkinderen in het midden van onze gemeente. We denken aan zuster Pruis in Amsterdam in het ziekenhuis en aan haar gezin. Er is veel te verwerken, Heer, en al geeft u vaak veel kracht om dat te doen en veel moed ook. Er zijn toch van die momenten dat er dingen op ons afkomen. Dat beseft dat tenzij er een wonder gebeurt, het einde van het aardse leven in zicht is gekomen. Heere, wilt u naar haar omzien? En wilt u naar haar gezin omzien? Naar haar ouders? En wilt u in deze weg, waarvan wij niet weten hoe lang die nog zal zijn en hoeveel bochten er nog in zullen zitten, wilt u in deze weg uw genadige nabijheid krachtig en tot een getuigenis van uw naam en tot vertroosting van hen die ernaast staan rijkelijk doen ondervinden. We bevelen Tina Vermeer bij u aan, ook al zo'n zorg, Heere, voor zo'n permanente ziekte, middelen die steeds zwaarder worden. En waarvan de vraag is, helpt, Heer, het is u bekend. En ook voor haar en voor die haar lief zijn, willen we u ootmoedig en hartelijk bidden om uw genadige ontferming. En om de krachtige werking van de Heilige Geest die doet zien op u. En die doet volgen in uw wegen langs ongekende, maar door u gebaande paden. Maak het met onze oude broeder Koelewijn goed aan de avond van het leven die zo ver gevallen is. En geef dat onze broeder van Diermen in de vertroostingen die hij mag ondervinden en in het verlangen dat er in zijn hart leeft om naar huis te gaan, naar het huis bij u. Ook uw genadige nabijheid rijk mag bemerken, leidt de dokters ook ten aanzien van de kwaal die er in zijn ouderdom in zijn lichaam is. We bidden u, Heere, neem onze dank aan voor Rita van de groep met wie het gelukkig goed mag gaan na de ingrijpende operatie. Laat dat ook vrucht mogen dragen, Heere, in herstel van gezondheid en in zicht op u. We denken aan broeder van Twillert, die zich thuis verder voorbereidt op een operatie waar zorgen omheen zijn. Gedenk ook hem. We danken er u voor dat het met onze broeder Jan van de groep zo goed mag gaan, dat hij vanmorgen in ons midden is. En wat er nog aan zorg is overgebleven, Heere, en voorwerp van onderzoek, och kon het zijn, laten die zorgen beschaamd worden. En laat hij met de zijde mogen ondervinden dat u in deze weg uw zegen en uw zorg rijkelijk betoont. Naast al die zorg, Heere, hebben we ook reden om te danken. U nam twee levens uit het midden van de gemeente. U gaf ook tot twee keer toe leven. Mogen we daarin ook een teken zien, Heere, dat u naar ons blijft omzien en dat u met ons verder wilt gaan. We danken u voor de gezonde geboorte in het gezin van Marco en Thea, van Henk en Bertha. Heren, wat een wonder als alles goed mag zijn. Ook en juist als we weten dat het anders kan zijn, omdat we dat in de kring van de familie weten, of zelfs in ons eigen gezin. We prijzen uw naam voor wat u gaf aan moeders en kinderen en daarin aan de gezinnen. En we vragen van u om nieuwe krachten voor de moeders en een weg achter u aan en een hart door uw geest vervuld voor die kleine mensjes. Onze ogen zijn op u, Heere, ook als we u vragen om uw zegen over deze dienst. Geef uw dienstknecht wat hij nodig heeft, te midden van het vele dat zijn aandacht vraagt. Sterk zijn stem, leid zijn geest, geef hem genade om vanmorgen tot tweemaal toe het woord te verkondigen. Laat de gemeente mogen luisteren, laat de geest mogen werken hier en overal waarheen de gemeente in deze vakantietijd is uitgezworven, zoekt u ze op, Heere, en doe ze de rust ook vandaag bij u zoeken. Hoor ons als we al deze dingen vragen. Als we bidden voor onszelf en voor hen die met ons meeluisteren, nu en later. Niet omdat wij het verdienen. Want ook vanmorgen belijden we onze zonden. Ook vanmorgen erkennen we dat we niets van al die weldaden die we u vragen hebben verdiend. Hoor ons in Jezus' naam, uit genade, in de vergeving van al onze zonden. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 105, de versen 3, 5 en 10. 105. 3, 5 en 10. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 42, het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. 42, het vijfde vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, als we vanmorgen Jozef tegenkomen, dan komen we hem tegen op een plek waarna hem al talloos vele mensen hebben verkeerd en waar op dit ogenblik nog heel veel mensen zich bevinden. We komen hem immers tegen in de put. Daar hebben die mensen niet voor gekozen, zoals zoveel in onze tijd er wel voor gekozen hebben om daar en daar naartoe te gaan met vakantie. Dat is hen als het ware overkomen, ze zijn erin terechtgekomen en ze weten niet meer hoe ze eruit moeten komen. Al zouden ze dat wel willen, maar hoe? En als we Jozef vanmorgen tegenkomen, gemeente, in deze geschiedenis die onze aandacht vraagt in deze tijd, dan ontmoeten we hem op een weg die velen na hem al gegaan zijn en waarop ook vandaag de dag velen zich bevinden, ook in het midden van onze gemeente, zoals dat heel duidelijk geworden is uit alles wat ik u vertelde in verband met de voorbeden, en er is zoveel meer. Een weg die ze niet gewild hebben. Een weg tegen vlees en bloed in. Een weg waarop ze meegesleept worden. En ze weten niet waar naartoe. Maar er zijn andere mensen en er zijn andere krachten en andere dingen die hen de baas zijn. En ze moeten mee. In het bijzonder voor die mensen in ons midden, die put van Jozef en die weg van Jozef bij ervaring hebben leren kennen, heb ik vanmorgen een boodschap, de boodschap van deze geschiedenis. De Heere was daar met hem. Als er één geschiedenis in de Bijbel is die het ons duidelijk maakt, gemeente, dan is het wel deze geschiedenis die laat zien, het is waar. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Ook bij het terugdenken aan die put waarin hij geworpen werd. Die weg waarop hij werd voortgesleept, mag Jozef later zeggen, zingen zelfs, hij leidde mij. Ja, zegt iemand, dominee, mag ik u dan maar in aan het begin van de preek maar in de rede vallen, want dat zijn allemaal dingen die weet ik best hoor. Die weet ik met mijn verstand opperbest, maar weet u wat nou mijn grote probleem is? Hoewel mijn ziel dit weet, zei Asaf, en dat ken ik, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken en mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleden. Wilt u dan in het bijzonder vanmorgen goed luisteren? Want of ik het goed onder woorden kan brengen, gemeente, daar heb ik de hele week mee lopen te houden. Maar voor u juist heb ik een boodschap. De Heilige Geest mogen het ons laten zien. In dit machtige voorbeeld uit de Schriften, dat ons tot vertroosting is beschreven. We luisteren verder naar de Jozefs geschiedenis, gemeente. We zien vanmorgen in onze tekst, God leidt Jozef naar Egypte. Hij doet dat ten eerste naar zijn raad. Ten tweede langs zijn weg, ten derde naar zijn doel. God leidt Jozef naar Egypte. En dan de drie punten die eigenlijk een beetje als toepassing vanmorgen komen. Naar zijn raad, langs zijn weg, naar zijn doel. U kent nou de voorgeschiedenis, neem ik aan, gemeente Jozef, een van de 12 zonen van vader Jacob, die we in dit hoofdstuk ontmoeten als een jonge man van 17 jaar oud, is door zijn vader op weg gestuurd om de broers te zoeken die met de schaapskudden zijn weggetrokken om wijde gronden voor de beesten te vinden. En ze zijn inmiddels een heel eind weg, want als Jozef zo'n 125 kilometer vanuit Hebron in noordelijke richting is getrokken en eerst heeft rondgekeken in de buurt van Sichem, waar ze naar zeggen zouden zijn, dan vindt hij ze tenslotte daar ergens in de buurt van Dothan, een oude Kanaanitische stad, gelegen aan de grote Heerweg die het noorden, en daarbij behoort dan ook het Tweestromenland, met Egypte verbindt. En terwijl we mogen aannemen, gemeente, dat Jozef, die we de vorige keer op weg hebben zien gaan als een gehoorzame zoon, die doet wat de vader hem gezegd heeft, en als een jongen die een hart heeft gekregen voor de Heere en daarom ook voor anderen, er vermoedelijk blij mee zal zijn geweest dat hij in de verte iets ziet wat lijkt op zijn broers en hun kudden, dan is het ook volkomen duidelijk in hun reactie dat zij er bepaald niet blij mee zijn dat ze hem zien. Want die verhouding tussen Jozef en zijn broers, die is grondig verstoord. Daar heeft Jacob wat mee te maken, die deze oudste zoon van zijn lievelingsvrouw Rachel zo voorgetrokken heeft en dat ook zichtbaar heeft gemaakt door hem een veel vervige rok te geven, eigenlijk een koninklijk kleed zoals David dat later aan zijn jongens ook zal geven, en dan vindt u datzelfde woord in de grondtekst weer terug. Maar dat heeft vooral te maken met de dromen die de Heere aan Jozef heeft gegeven en waarin de Heere aan Jozef heeft geopenbaard dat er een ogenblik zal komen dat zijn broers en in feite de hele familie zich voor hem zal buigen. Waarom en hoe, dat is allemaal nog onduidelijk, maar dat het zal gebeuren, dat heeft Jozef gezien. En het gevolg is geweest dat toen hij dat aan de jongens vertelde, toen zijn ze me gaan haten en toen hebben ze gedacht, mannetje, dat nooit. En wie nou de eerste van de 10 broers is geweest die Jozef heeft zien aankomen en die heeft gezegd, jongens, zie ik dat nou goed daar in de verte? Komt daar dat vervelende jochie aan, die broer van ons? Kijk eens goed, zie hem niet in dat mooie pakkie dat vader hem heeft gegeven? Dat weten we niet, maar als de een na de ander Jozef herkend heeft, dan is er eentje die tegen de anderen zegt en de anderen stemmen ermee in, nou moesten we maar een keer koud maken. Dan zijn we eindelijk van dat gezeur af. En dan zullen we zien wat er van die dromen terechtkomt. Wij voor hem buigen zeker, ja, ja, nooit toch zeker. En dan is er gelukkig Ruben die op dat moment toch iets van het gevoel heeft van ik ben de oudste en die daarin grijpt en die zegt broers, laten we dat nou niet doen. Maar laten we nou in een van die waterputten gooien die hier in het veld wel meer te vinden zijn. Daar zijn we ook van hem af en dan hebben we hem in elk geval niet zelf gedood. En zo spreken ze dat met elkaar af en zo doen ze het ook als Jozef dan bij hen is gekomen. Dan springen ze op die niks vermoedende broer af. En als een stel verscheurende beesten scheuren ze hem dat gehate kleed van zijn lichaam en ze smijten hem naakt in een van die putten die een paar meter diep is. En u moet maar rekenen, dat is niet zo zachtzinnig gegaan. En Jozef die is daar terecht gekomen op een manier dat je zegt, een wonder dat hij geen arm of geen been gebroken heeft. En dat heeft hij kennelijk niet gedaan. En alsof de Heilige Geest dan nog eens een keer heel nadrukkelijk wil typeren, wat voor stelletje gaaiers. Ik heb hem vorige keer al gezegd, ik weet geen kanseltaal te bedenken voor deze mannen. Wat voor stelletje gaaiers die broers zijn. Dan lezen we dat ze dan rustig, daar vlakbij in een kring gaan zitten om te eten en te drinken. Terwijl Jozef daar even verderop hartverscheurend om genade is aan het roepen vanuit die waterput. Zoals we dat verderop in Genesis 42 lezen, op een manier die de broers nooit vergeten zijn. Dat is ze op dat ogenblik door merg en been heen gegaan, maar ze hebben ondertussen rustig gegeten. Iemand zegt, zouden ze op dat moment ook nog voor hun eten gebeden hebben? Tuiggemeen. Ziet u het voor u? Hier hebben u nou het soort mensen waarvoor ze in Den Haag een oorlogstribunaal hebben. Hier hebben u nou het soort mensen Niet terwijl ze zelf Abrahams kinderen zijn, er niet te goed voor zouden zijn geweest om in de oorlog concentratiekamp beulen te worden. En dan is er dat moment dat Juda, uitgerekend Juda, de uitverkoren uit wie de Christus geboren zal worden, met een fraai plan komt en die er hele mooie woorden voor heeft. Ze zegt: broers, wat kopen we er nou eigenlijk voor wanneer we Jozef laten doodgaan in die put? Dat is natuurlijk een argument waar veel mensen voor zwichten. Hè? Wat kan je er nou aan verdienen? Moet je in de handel zitten, wat kan je eraan verdienen? Daar kopen we immers niks voor. Bovendien, het is toch ook nog onze eigen broer en dan verwacht je dat hij zal zeggen: laten we hem eruit halen. Laten we zeggen: Jozef, neemt hij het ons niet kwalijk en we hopen dat het verder goed mag gaan. Nee, dan zegt hij: weet je wat we doen? Dan verkopen we hem als slaaf. En dat idee, dat wordt Juda ingegeven door het feit dat er net over die grote heerweg, die handelsweg tussen het noorden en Egypte, een handelskaravaan aankomt. Of dat nou Ismaëlieten zijn geweest, of dat het Midianieten zijn geweest, die namen worden wat door elkaar gebruikt en daar hebben schriftcritici natuurlijk grif aanleiding in gevonden om te zeggen: kijk wel, die verhalen, dat klopt allemaal niet, maar... Ach, dat zeggen wij toch ook wel eens als we iemand tegenkomen uit de buurt van de Middellandse Zee. Dan de een noemt ze allemaal Turken en de ander noemt ze allemaal Marokkanen. En voor ons gevoel maakt het dan soms ook niet zoveel verschil. Nou, zo gaat het ook met al die stammen die daar in het noorden van Arabië leven. En in elk geval, gemeente, of het nou kinderen van Ismaël zijn of kinderen van Midian. Het is in elk geval verre familie, want Ismaël en Midian waren halfbroers van Isaac, zonen van Abraham. Maar er wordt verder niet over gepraat, de handel die wordt gedreven en de koop die wordt gesloten. En zo gaat Jozef naar Egypte. 20 zilverlingen blijkt die de kooplui waard te zijn. Redelijke prijs misschien voor een jongen van 17 jaar, maar niet al te hoog. Maar de handel moet er ook nog wat aan verdienen op de markt straks, is niet waar? En zo zien we dan Jozef vervolgens onderweg naar Egypte, waar hij op de slavenmarkt te koop wordt aangeboden en waar hij gekocht wordt, zo lezen we dat in het laatste vers van ons teksthoofdstuk, door een zekere Potifar die we in het vervolg nog wel weer wat tegen zullen komen. En ondertussen wordt vader Jacob in diepe rouw gedompeld, niet wanneer de jongens zelf weer thuis komen, ze kijken wel uit, ze komen hun vader zomaar niet onder de ogen, maar wanneer ze een knecht naar huis hebben vooruitgestuurd, met die gescheurde rok van Jozef in bloed gedompeld. En met de schijnheilige vraag erbij: vader, wilt u eens kijken, is dit niet het kleed van Jozef? Zou er gebeurd zijn? Jacob wordt in diepe rouw gedompeld. Ontroostbaar. Ook als die jongens een poosje later thuiskomen en net doen als ze nergens van weten en hun vader in hun schijnheiligheid nog proberen te vertroosten, maar dat lukt niet. Ze zien alleen maar wat ze die oude man van dik 100 jaar, want dat is Jacob inmiddels, hebben aangedaan en ze staan eromheen en ze kunnen er niks meer aan doen en vader Jacob die zit daar. Een jongen van 17 jaar verliezen, er zitten er hier in de kerk die weten wat dat is. Een kind te moeten verliezen. Hij bedreef rouw vele dagen, staat er. En ouders die een kind verloren hebben, die zeggen: ja, dat klopt, dat gaat met je mee. Dat raak je nooit weer kwijt. Zoals iemand van de week nog in de gemeente dat tegen me zei: dominee, er komt een roofje over die wond. Maar er hoeft niks te gebeuren of hij springt weer open en je voelt de pijn weer zoals toen. Nou, dat is de geschiedenis, gemeente, die vanmorgen onze aandacht vraagt en die ik u eerst maar verteld heb. En als we dan eens wat nader gaan kijken, dan zien we allereerst natuurlijk die 10 zonen van Jacob. Eerst die 8 die vermoedelijk onder aanvoering van Simeon, de op 1 na oudste, besluiten om Jozef uit de weg te ruimen. Die Jozef de kleren van het lijf scheuren alsof ze roofdieren zijn. Die hem in de put werpen waar hij, als het van hen had afgehangen, een ellendige dood had moeten sterven. En die hem tenslotte dan bij wijze van gratie tussen aanhalingstekens maar als slaaf naar Egypte verkopen omdat ze er dan ook af zijn. En naast die acht aan Ruben, die halfslachtige compromiszoeker, die zijn eerstgeboorterecht op dit ogenblik voorgoed verspilt, omdat hij niet als oudste voor Jozef in de bres gaat staan en terwille van zijn oude vader dit leed wil voorkomen. En dan ook nog Juda, die met die mooie woorden waar je bijkans de tranen over je wangen zou gaan lopen en waar je bijvoorbeeld je zakdoek al uit je zak zou willen halen, ondertussen zo'n gruwelijk voorstel doet. Die 10 broers die we hier zien, gemeente, in de beestachtigheid waarin openbaar komt het gevolg van de zondeval in Adam, maar waarin vooral ook openbaar komt de natuurlijke dwaasheid van een mens. Want wat doen die mannen wanneer ze Jozef in de put gooien? Dan gooien ze hun eigen geluk in de put. En wat doen ze wanneer ze Jozef verkopen? Dan verkopen ze hun eigen toekomst en dan verkopen ze hun eigen leven. Jozef is immers de man. En later moeten ze dat toegeven door wie de Heere hen en hun kinderen in het leven wil behouden en redden van de hongerdood. Hier ziet u de mensgemeente als een vijand van God en als een vijand van de naaste, maar in een pure dwaasheid, heb ik vorige week al gezegd, ook als een vijand van zijn eigen zaligheid. Gooi maar in de put. Verkoop maar. En er zijn niet zomaar mannen, gemeente, er zijn er de stamvaders van het uitverkoren volk. Dit is nou Jacob's zaad, het verbondsvolk, dat nergens te goed voor blijkt te zijn. Als er ooit al iemand probeert u wijs te maken, gemeente, dat een verbondskind per definitie toch een beetje anders is dan een kind uit de wereld, omdat er wat in zijn leven al zou zijn veranderd door het feit dat hij verbondskind is, dan moet u deze geschiedenis nog maar eens lezen en dan wordt u er voorgoed van genezen. Dit verbondszaad, dat doet dingen waar de wereld zich voor schaamt. Als Paulus later schrijft, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed woont, dan hebt u hier een illustratie. Hoe verdorven de aard van een natuurlijk mens, ook van een natuurlijk verbondskind is. Elke aardse rechtergemeente die geroepen wordt om over deze daad vonnis te vellen, zou hele zware straffen eisen. Hier heb je de kerk van het Oude Testament, waarop de kerk van het Nieuwe Testament zo griezelig veel lijkt. Moet je nou eens indenken, gemeente, dat de Heere geen goddelozen rechtvaardigde. Dat de Heere geen God was die vijanden met zich verzoent door de dood van zijn zoon. Moet u zich nou eens indenken, wat er dan terecht zou komen van mensen die hem verraden en die hem verkochten. En dan moet u tegelijkertijd, gemeente, want dat maakt het plaatje denk ik compleet, u eens indenken hoe in het laatste Bijbelboek, we zitten hier in het eerste, hoe in het laatste Bijbelboek de namen van deze jongens weer naar voren komen, Ruben, Simeon, Levi. Allemaal op één na. Opdat wij zouden bedenken dat er alleen maar genade is in de weg van waarachtige wedergeboorte en bekering. En dat een mens niet kan zalig worden zoals hij geboren is. God vijanden met zich verzoent. Maar dat vijanden vrienden worden voordat ze thuis kunnen komen. Maar dan moet u zich eens indenken, gemeente, dat u de meeste van deze namen weer leest. In verband met het nieuwe Jeruzalem en allen die daar wonen. En dat u dit stelletje gaaiers, laat ik het nog maar een keertje zo zeggen, gemeente, daar tegenkomt in het witte kleed der heiligen. Grote zondaren van huis uit, pure bandieten. Scharen die zalig wordt door het verkiezend welbehagen van de Vader. Door het verlossende werk van de Zoon en het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Gemeente, dat is om te beginnen de vernederende boodschap van morgen. Als er iemand hier in de kerk is die meent dat hij thuis kan komen omdat hij toch een beetje beter is dan een ander, dan kan hij het voorgoed opgeven. Maar het is de hoopgevende boodschap voor iemand die zichzelf heeft leren kennen en die erachter is gekomen wie die zelf is voor God.
machtige boodschap, gemeente, van het eerste naar het laatste Bijbelboek. Dan zingt de hele Bijbel van de vrije gunst die eeuwig God bewoog. En waarbij alle roem van onze kant is uitgesloten. Maar waarbij het wonder gebeurt dat tuig zalig wordt. Maar vervolgens, gemeente, nou kijken we nog eens een keer naar die tekst. Vervolgens moeten we natuurlijk ook naar Jozef kijken. En Jozef komen we in onze tekst allereerst tegen in de put. En u ziet in onze geschiedenis wel, daar kan een mens nou inderdaad zomaar inkomen van het ene moment op het andere. En dan zeg je tegen iemand die in de put zit, hoe komt dat nou dat je zo in de put zit? En zegt hij, ja, ik zat erin voordat ik er erg in had. Ik weet eigenlijk ook niet goed hoe dat gegaan is. Maar ik zat erin. Maar het is wel erg gemeend om in de put te zitten. En als je leest dat de broers later zeiden dat Jozef zo hartverscheurend schreeuwde om genade. Dat is geen wonder. Als je die kuil, die put van onze tekst probeert voor te stellen, gemeente. Een cisterne noemen ze dat met een deftig woord. Dat is zo'n put die gegraven wordt in de woestijn in de hoop dat je dan water vindt. Waaruit je de kudden en waaruit je ook jezelf kunt laven. En die werd dan behoorlijk diep gegraven, natuurlijk moest dat. En met wanden die schuin naar boven toe en naar binnen toe afloog. Want die put moest dan natuurlijk, als er water in stond, beschermd worden tegen het stof dat er in de woestijn woei. En er moest zo weinig mogelijk zonlicht in vallen om het water dan ook wat koel te houden, dat het niet drabbig werd. Maar dat betekent wel, gemeente, dat wanneer je op de bodem van die put terechtkomt, dan zie je met één oogopslag, hier kom ik niet uit. Wie er in zo'n put terechtkomt, gemeente, die heeft met één oogopslag het machteloze gevoel, hier kom ik nooit weer uit. En bovendien, het is een put waar geen water in zit. Ja, hebben wij wel eens een keer gezegd, en misschien is het ons ook wel zo verteld, gelukkig maar, want dan was Jozef nog verdronken ook. Gemeente, het is niet zo gelukkig. Had er maar wat water in gestaan. Had Jozef in de eerste plaats wat te drinken gehad, dan had hij ook de verwachting gehad dat hij tegen de avond vreemde gezichten daar in die opening zou zien. Mensen die kwamen om water te putten, herders die wisten, daar kun je water vinden. Maar zo'n put die geen water bevat, die is verlaten en dat weet de hele omgeving en daar kijkt geen sterveling ooit meer naar om. Dat betekent dat als je erin zit, dan hoef je niet te verwachten dat er ooit nog weer een gezicht daarboven in dat openingetje komt. En dat ineens dan ontdekt dat daar een mannetje in zit dat er wel graag uit wil. Dat is ook een put. Je hoeft er niet op te rekenen dat er ooit iemand komt die je eruit kan helpen. En dat is vandaag de dag nog zo. Iemand die in de put zit, die merkt dat ook. Oh, misschien dat er wel van die goedbedoelende mensen zijn die een keertje over de rand kijken en die allemaal aardige adviezen hebben. Mensen die soms zeggen, nou wou ik maar dat ik geen gezicht meer daarboven zag, want ze hebben allemaal van die mooie adviezen, maar ze helpen je niet, want ze weten niet wat het is om in de put te zitten. Dat is een putgemeente. David heeft er later in gezeten en toen heeft hij een psalm gezongen. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en ik overstelpt werd door ellende. Dat is de put. Dan vliegt de angst naar je keel, dan maakt de wanhoop zich van je meester. Dan lijkt alles uitzichtloos en je bent zo verschrikkelijk moedeloos. En dan zou je dan maar overkomen als je wanneer in het geval van Jozef het geval was, dat je nog maar 17 jaar oud bent. En ook in dat opzicht is Jozef de laatste niet geweest. Er zijn wat een jongeren vandaag die in de put zitten. Er zijn wat een jongeren vandaag die behandeld moeten worden vanwege depressiviteit. Er zijn wat een jongeren vandaag die zeggen, ik zie het niet meer zitten op een leeftijd waarvan je zou zeggen, het leven moet je toch toelachen. Dan zeggen ze, wat is er nou om te lachen? Er zijn wat een jongeren vandaag die zeggen, ik kan er niet meer tegenop. En dan is de duivel er natuurlijk altijd als de kippen bij om het nog donkerder te maken en nog angstiger te maken. En als het even kan, als het er iemand is die in de kerk is opgevoed, te zeggen van zie je nou wel dat God met jou niet te maken wil hebben. Gemeente, herkent u het? Herken jij het? Het is fijn als je vanmorgen kan zeggen, nee, daar weet ik niet van in mijn leven. Dan is het alleen al zaak om goed te luisteren, om te proberen een klein beetje in te voelen wat dat wil zeggen. Want wij praten daar vaak zo goedkoop over. En wij zeggen zo gemakkelijk, ach joh, kop op. Man, je moet de moed er een beetje inhouden, je moet je er tegen verzetten. Ja, je moet er maar als Jozef op de bodem van de put neergesmeten liggen. Met je armen en je voeten pijnlijk vanwege dat erin smijten. En dat gevoel, hoe moet ik hier nou ooit weer uitkomen, want er kijkt niemand naar me om. We hebben er deftige woorden voor, gemeente. We zeggen, dan ben je depressief. En heel gewoon zeggen we dan, ja, hij zit in de put en hij weet niet hoe hij eruit moet komen. Elke dag hetzelfde. Ik schatte mij geheel verloren. Ik wou van geen vertroosting horen. En het ergste, als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet aan klacht op klacht. Dan zeg je tegen iemand, hoe is dat nou gekomen? Dan haalt hij de schouders op. En dan schreeuwt zo iemand nog eens een keer om genade, maar u weet bijvoorbeeld eigenlijk vast en zeker dat er toch niemand is die het hoort. En als er al eens iemand is die hoort en over de rand kijkt en probeert een arm toe te steken, dan is die arm veel te kort om hem te pakken. Jozef in de put. En die Jozef is er dan wel weer uitgehaald, gemeente, maar op het moment dat hij dacht, hè, gelukkig, toen ging het nog op een andere manier mis, want hoe is hij eruit gehaald? Toen hij daarboven stond, toen werd er een stuk touw om zijn polsen heen gebonden. En dat touw, dat werd vervolgens vastgemaakt aan het zadel van een kameel, waarvan de eigenaar vervolgens zei, fortbeest, lopen. En toen moest Jozef lopen. En waarheen? Toen ging Jozef op reis met een onbekende bestemming langs een weg die hij niet gewild heeft. Die tegen alles inging. Maar een weg die hij moest gaan omdat hij vast zat aan een ander. Lopen. Achter een kameel aan door de woestijn moet je dat indenken, gemeente. Dan kan je niet eens meer roepen, want je houdt je mond wel dicht, want dat stof van die karavaan, dat gaat anders je longen vervullen en je loopt er alleen nog maar te hoesten. En op het moment dat je zegt, ik doe het niet meer, dan word je voortgesleept en dan loop je wel of je wilt of niet. En dan kom je er op de slavenmarkt terecht en dan moet u zich dat eens proberen in te denken. Dat kunnen wij gelukkig niet eens, gemeente, maar dat je daar staat als een stuk vee en dat vreemde mensen die een taal spreken die jij niet verstaat, dat die over je praten en dat ze lopen. Loven en bieden en dat ze eens een keer in je knijpen om te voelen of je wel goed gezond bent. En dan is er op een gegeven ogenblik iemand die je meeneemt. Je weet niet waar je terechtkomt. Je weet niet waar je slapen kunt. Je weet niet of je wat te eten krijgt en wat je te eten krijgt. Je weet niet wat je boven het hoofd hangt. Je wordt zomaar weggerukt uit dat gewone leventje van elke dag waarin je het zo goed had. Een ander zal u gorgen. Brengen waar je niet wilt. En of je nou wilt of niet, je moet, je wordt meegesleept. En je hebt een machteloze gevoel, nou heb ik het zelf niet meer in de hand. Mag ik nou eens vragen, gemeente, herkent u dat ook? Je leven zomaar ineens omgebogen. Dat is jongeren je plannen. En je zag het al helemaal voor je. Prachtig uitgestippeld. En toen ineens was er die auto die je wegkruist en die je leven voorgoed en radicaal veranderde. En toen ineens was er die geboorte van je kind waar je naar uit had gezien en het was allemaal zo anders dan dat je gehoopt had. En je hele leven werd van de ene dag op de andere anders. En toen ineens was er dat knobbeltje dat je voelde. En je kwam in de molen bij de dokter. En je voelde je zo moe. En er was die vreemde pijn die je niet thuis kon brengen.
En de onderzoeken die liepen door. En er kwam een uitslag. Die maakte dat je leven ineens op de kop werd gezet. En dan ging je.
Wilde je dat wel? Nee, helemaal niet. Met het gevoel dat ik wat meegesleept. Of door dat ene telefoontje, of door die man aan de deur die zei, ik heb u wat ernstigs te vertellen. Oh, je vergeet het nooit weer hoe dat begonnen is, gemeente, waar het beginpunt ligt. Van die weg die je gaan moet en die je niet wilde gaan. Want dat staat je na jaren nog haarscherp voor de ogen. Zoals het Jozef haarscherp voor de ogen heeft gestaan. En hij zegt het jaren later in Egypte tegen zijn broers, jullie hebben me verkocht. Hè? Je weet precies hoe het begon. Toen begon het. En je werd meegesleept. En je moest verder. En er kwam het moment dat je achter de baar van je geliefde liep. Op een weg die je niet begeerde. En die doorkruising betekende van al je eigen wegen. De ene keer waren het anderen die zo gemeen waren, die je dat aandeden. En de andere keer was het dat ene, dat zo hard in je leven plofte. Ziet u de beelden van onze tekstgemeente? Ziet u de broers? Ziet u Jozef? Ja, zegt iemand, dominee, maar waar is God? Want daar heb ik nog niks over gehoord eigenlijk. En u zei toch in het thema dat het erover ging dat God Jozef leidde. En het eerste punt zou toch zijn naar Gods raad. En nou zijn we al zo lang bezig en we hebben de broers gezien en hun schurkachtige handelen. We hebben Jozef gezien daar in de put en op die weg die hij niet gaan wil. Maar waar is God nou eigenlijk? Misschien zit er iemand die zegt, dominee, schiet nou eens op, want daar kom ik voor in de kerk. Niet om te zien wat mensen zijn en wat mensen doen, want daar kom ik geen steek meer verder. Maar om God te ontmoeten en antwoord te krijgen op mijn vragen. Waar is God? Dat is toch punt 1, God leidt naar zijn raad. Is hij er wel, zegt iemand ondertussen. Is hij er wel, zegt een jongere daar. Bij en in die put van Jozef, daarop en langs die weg naar Egypte, maar die achter die kameel aan sjouw door het woestijnzand. Ach, zegt iemand die een beetje oppervlakkig leeft en die nog nooit veel moeite in zijn leven heeft gehad, dat zal toch wel. God is er toch immers altijd bij en we zingen dat toch waar de weg mij brengen mogen. Aan des vaders trouwe hand loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. Moet u eens in de tekst kijken, gemeente. Dan zeg ik het niet. Dan moet u gewoon eens in de tekst lezen. Waar komt u God in de tekst tegen, gemeente? Die komt u er nergens tegen, want zijn naam wordt niet genoemd. Je moet niet zo oppervlakkig praten en zeggen, God is er toch altijd wel bij. Dat is een bewijs dat je nog nooit wat hebt meegemaakt. En dat is een bewijs dat je nog nooit God hebt gemist in je leven. Gemeente, u moet eens luisteren naar het woord. Kijk in de tekst, waar is God? God is nergens. Tenminste, wij lezen zijn naam nergens. Maar mag ik u een voorstel doen, gemeente? Zullen we dan Jozef zelf vragen wat God was? En Jozef heeft daar namelijk zelf een antwoord op gegeven op die vraag. Jozef, waar was God toen jij in de put werd gesmeten? Waar was God toen jij die weg moest gaan? Hij geeft het antwoord in Genesis 45. Dan zijn de jaren voorbij gegaan. Dan staan zijn broers vol verbijstering nog bij te komen van de schrik dat ze oog in oog met Jozef staan. Jozef weet heel goed wat er gebeurd is jaren geleden. Dat is niet weggezakt in zijn herinnering. Hij zegt het tegen die broers, jullie hebben me verkocht. En hij zegt het tot 2 keer toe om alle misverstand te voorkomen. En dan zeggen we weer, en God Jozef, je was toch een Godvrezende jongen. En die God van jou is toch een almachtige God. En die God van jou, die heeft toch zijn volk en zijn kinderen lief. Jozef, heeft die God van jou dat allemaal toegelaten? Jozef, nee.
Nee, God heeft het niet toegelaten.
Wat dan, Jozef?
God heeft het zelf gedaan.
Dat leest u in hoofdstuk 45 vers 8, waar Jozef zegt: ten diepste waren jullie het niet, jongens. God zelf heeft mij langs die weg naar Egypte gezonden. En dat vind ik toch wel zo'n wonderlijke boodschap in onze tekstgemeente, dat ik u allemaal zou willen vragen om daar nou thuis maar eens een hele dikke streep onder te zetten. En dan heb u helemaal gelijk als u zegt: Jozef die ziet dat pas achteraf, dat zal wel zo wezen, gemeente. In de put heeft Jozef geschreeuwd om genade. En onderweg heeft hij echt niet altijd maar psalmen gezongen van de Heere die uitkomst geeft. Maar achteraf zegt hij: tot vertroosting van mensen die vandaag in de put zitten en die vandaag een weg moeten gaan die ze niet wilden gaan. Hij zegt: God was erbij. En gelukkig niet als de medelijdende, maar machteloze God van de moderne theologie, waarvan dwaze mensen vandaag zeggen: hij staat erbij en hij kijkt ernaar en hij staat te huilen. Hij zegt: ik vind het ook erg, maar kan er niks aan doen. Hij leidde mij langs die weg, heel mijn leven, ook in de put, ook strompelend en struikelend aan een touw achter een kameel aan door de woestijn, ook op de slavenmarkt van Egypte. God heeft het gedaan. Dat is een machtige boodschap, gemeente, dat is een machtige boodschap voor Jozef, maar dat is ook een machtige boodschap voor allen die de Heere vrezen. Want dit voorbeeld, ons tot vertroosting geschreven, laat het ons zien. Zo handelt de Heere in het leven van allen die in hem geloven en die hem vrezen. Ze mogen het allen zeggen met Jozef en zingen met Asaf. Hoe donker ook de weg van God in hun leven is, gij zult mij leiden door uw raad. Dat is de rijkdom van Gods volk. Hij ziet in gunst op me. Ook als ik daar op de bodem van de put zit. Ook als ik daar loop op die weg die ik niet wilde gaan. Zien ze dat altijd, vraagt u? Nee. In onze tekst wordt de naam van de Heere immers niet genoemd, gemeente. Maar de Heere handelt in het leven van zijn volk als de onzienlijke. En het is het geloof dat dat leert zien. Het geloof dat hij leidt. Het geloof dat weet dat hij het veel beter weet dan ik wat goed voor me is. Het geloof dat de vaste grond is van de dingen die ik niet zie en die ik alleen maar hopen kan. En als er nou vanmorgen hier iemand in de kerk zit die zegt: oh meneer, waar leert een mens dat dan? En waar moet een mens dat dan opnieuw leren als hij het is kwijtgeraakt? Dan zeggen de schriften ons: dat leert een mens ten diepste aan de voet van het kruis, gemeente. Want als de Heilige Geest mij aan de voet van het kruis van Golgotha brengt, dat wil zeggen als de Heilige Geest mij oog in oog stelt met de Heere, de Heilige en de Genadige, dan is het eerste wat ik te zien krijg dat ik nergens recht op heb. En dat als de Heere met mij handelt nadat ik verdiend heb, dan kom ik eraan dat kruis te hangen onder de zware toorn en de vloek van God. Met een eeuwige nacht voor ogen. Maar dan laat de Heilige Geest mij tegelijkertijd eraan dat kruis, de genade God, zien. Dat ik niet zelf eraan dat kruis hang, maar dat hij zijn zoon daar heeft gehangen. Die zegt: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En daarom willen we zo graag dat onze catechisanten, en ik wou dat alle vaders en moeders daar zich achter zetten, die eerste zondag van de catechismus uit het hoofd kunnen opzeggen, dat het er zomaar uitspat als je zegt: wat is je enige troost in leven en in sterven, in de hoop en met het gebed, dat de Heilige Geest de woorden gaat invullen, zodat ze tot zaken worden die leven in het hart, dat ik met lichaam en ziel beide in leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En dan dat machtige antwoord dat verder gaat. En dat laat zien: die hij gekocht heeft, die bewaart hij al zo. Dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle dingen
tot mijn zaligheid dienen moet. Daar zie ik de hand van de Heere, gemeente, die mij vasthoudt. Daar zie ik de ogen van de Heere, die mij zien, zelfs op de bodem van de put en op die donkere weg. Daar verlost hij mij van de twijfel, omdat hij mij laat zien, God die zijn eigen zoon niet spaarde, die met hem alle dingen schenkt. Die verzekert dat er niks is, geen put en geen weg is, die me ooit zal kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus. De herder die zijn schapen voorgaat en die ervoor zorgt dat niemand één van zijn schapen uit zijn hand kan rukken. U voelt wel aan, gemeente, dat dat de kern van de boodschap van morgen is, of dat uw en jouw levensgeheim is. Of u aan de voet van het kruis bent terechtgekomen, eens voor het eerst en telkens weer opnieuw. En dat betekent niet dat je dan niet in de put komt. En dat betekent niet dat je dan een kalme reis voor de boeg hebt. En dat je hele leven een vakantietochtje wordt, precies uitgerekend door de computer die zegt waar je het beste langs kunt. Maar dat betekent wel altijd, gemeente. En daar zijn geen uitzonderingen op. Dat betekent altijd. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna heerlijkheid. Als je nou één ding vanmorgen moet leren, gemeente, dan is het wel de noodzakelijkheid om deze Here te leren kennen eer de kwade dagen komen. En de kwade dagen, dat zijn niet de dagen dat je gaat dementeren. De kwade dagen, dat zijn niet de dagen dat je gaat sterven alleen. Maar die kwade dagen, dat zijn de dagen waarop een mens in de put komt en waarop de mens wordt geleid op een weg die hij niet gaan wil. Die kwade dagen, die kwamen in het leven van Jozef toen hij een jongen van 17 was. Moet je indenken dat Jozef op dat moment nog zonder God had geleefd en dat hij zo de rimboe was ingestuurd. Gemeente, dan was hij nergens God meer tegengekomen. Menselijk gesproken. Die jongen van 17. Hij moet weten. Moet je niet zeggen, als je 17 bent, dan ben je nog jong en je wil wat en dan wil je dit en dan wil je dat en dan laat ik maar geen woorden en namen noemen. Maar hij moet weten. Hij ziet een gunst op die hem vrezen. En door genade mag ik daarbij horen. En echt jonge mensen, de Heer is zo gewillig om dat te geven. Dat heeft hij bij de doop al beloofd. Als vader van alle goed verzorgen, alle kwaad van je weren. De Heilige Geest die je de vrezen des Heeren wil leren en leggen in het hart. Mag je op pleiten. En zegt u, maar waarom zo'n weg en zo'n diepe weg en zo'n lange weg en zo'n moeilijke weg? Want de Heer is toch machtig om het anders te doen? Ik heb de eerste keer al gezegd, in Psalm 105 vindt u daar het antwoord op, gemeente. Dat de Heer in de weg van de vervulling van die belofte die hij aan Jozef in die dromen had gegeven, bezig is om hem te louteren, hem geheel te doorlouteren. En dat is de bedoeling van de Heere met die weg die hij gaat in het leven van zijn volk. Alweer gemeente, dat geldt voor de zijnen die hij gekocht heeft. Die hem toebehoren. Anderen laat hij lopen en dan krijg je die situatie dat de buren die er niks meer aan doen. Dat die het zo gemakkelijk hebben en zo goed en dat het allemaal voor de wind gaat. Petrus, zeg, heb u wel eens een keer goed gekeken? Die buren die leven als varkens, die worden vet gemaakt voor de slacht. Ik kan medelijden mee krijgen, zeker als de pest dan ook nog toeslaat. Medelijden. Als een varken behandeld wordt, omdat je niet anders wil zijn. Omdat je alleen maar leeft voor eten en drinken en vrolijk zijn. Maar zo handelt de Heere in het leven van zijn volk, gemeente. Hij loutert ze om ze dienstbaar te maken. Om ze vruchtbaar te maken. En louteren, gemeente, dat is een werkwoord dat niet zo gemakkelijk is. En dat betekent dat er zoveel af moet. En dat het door het vuur heen gaat. En dat vuur, dat kan zo branden.
En dat betekent, gemeente, dat het snoeimest eraan te pas moet komen. En dat mes, dat kan zo scherp zijn. Zou dat Gods bedoeling zijn met uw leven? Dat u daarom die diepe weg gaat en dat u daarom die zware beproeving moet meemaken. En dat het daarom anders ging dan dat u wel eens had uitgerekend. En dat de boekhouder u wel eens had voorgesteld. En dat u uw eigen plannen had gemaakt. Dat de Heere dat doet om u te louteren. Dat de Heere dat doet om jou te slijpen tot een instrument dat hij gebruiken kan. Dat de Heere dat doet om je klaar te maken. Zodat wanneer het ogenblik van sterven komt, dat betekent overgang van de tijd in de eeuwigheid. Overgang naar huis, naar de eeuwige zaligheid. Kijk eens terug, gemeente, in uw leven, die moeilijke weg die u moest gaan. Dat zware kruis dat u moest dragen. Dat snoeimes van de landman dat eraan te pas kwam. O, u hebt wel eens geschreeuwd eronder. U hebt wel eens gezucht eronder. U hebt wel eens gezegd, wat is die weg zwaar. Maar ziet u het achteraf. Gezegende vrucht, de geweldige rijkdom, dat God zo in zijn genade met u verder ging. Dan ziet u tegelijkertijd, gemeente, dat is dan het laatste ook het doel van die weg. Van die weg van beproeving en van druk. Jozef zegt later tegen zijn broers, weet je waarom God het deed? Om een groot volk in het leven te behouden. En Paulus die schrijft het later. Wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen moeten medewerken ten goede. Dat ziet u hier zo duidelijk, gemeente. Misschien nergens duidelijker. En daarom, ik denk dat ik daarom deze zomer zin aan kreeg om over deze geschiedenis te preken. Dat ik gebeden heb of de Heer het me wilde geven om dat te mogen doen. Zie hier zo duidelijk, alle dingen die moeten medewerken ten goede. Dat is geen tekst die je goedkoop moet gebruiken. Dat zijn mensen die doen dat nog alles, die strooien met zo'n tekst. En net op het moment dat een ander denkt, ja, jij hebt makkelijk praat. Moet je niet doen, gemeente, dan knoei je met Gods woord. Maar het is wel waar. Alle dingen in het leven van Gods volk met het oog op hun zaligheid en de zaligheid van anderen. Jozef zegt het. Hij heeft geen gemakkelijk en geen goedkoop praten. En Paulus schrijft het en Paulus heeft na zijn bekering geen gemakkelijke levensweg gehad. Want hij is een weg door de diepte gegaan, een weg waarop hij gebracht werd waar hij niet wilde. Al heeft God hem gewillig gemaakt. Ach, de wereld die zegt dat soms tegen zo iemand die beproefd wordt, is dat nou jouw God? En wat heb je nou aan dat geloof? Als God nou liefde is, zou met jou niet willen ruilen. En dan zijn er die mensen als Jozef die soms geen antwoord hebben. En die soms zwijgen omdat ze ondertussen voelen dat diezelfde vragen stormen in hun ziel. En daar is het ook wel eens een keer, waar is God, Heere, waar zijt ge? Er zijn in het leven van Gods volk ook momenten dat ze er bovenuit worden getild. En dat ze mogen zeggen, zo ik niet had geloofd dat in dit moeilijk leven de Heere mij weg en woning had bereid. En dat mijn naam stond in zijn boek geschreven tot hogere heerlijkheid. Is troost gemeend in de geschiedenis van Jozef in de put. De geschiedenis van Jozef op die weg die hij niet gaan wilde. God heeft het gedaan. En dan zegt elk kind van God. En dan kan je vanmorgen aan toets. Als ik dat dan maar weet. Dat hier mijn weg door u, Heere, wordt geleid. En dat ik niet alleen door het leven moet omdat die last me te zwaar is. Zie je die broers daar zitten, gemeente? Zou je erbij willen zitten, zonde maakt niet gelukkig. Ziet u die kooplui, ze doen goede zaken. Ze leven zonder God. Zou u ermee willen ruilen, geld maakt niet gelukkig. Ziet u Jozef, zijn 17 jaar in de put en op een weg die hij niet wilde gaan. Is er iemand vanmorgen toch jaloers geworden? Niet op die weg, je hoeft niet te begeren, gemeente, wegen van beproeving en druk. Maar wel jaloers op zijn geheim. God was met hem. Is er vanmorgen hier iemand die in de put zit? Is er vanmorgen hier iemand die het gevoel heeft, ik loop op een weg die ik niet gewild heb? Is hier vanmorgen iemand voor wie het leven wat dat betreft zo zwaar is? Mag ik u dan een versje opgeven? Een versje voor in de put. Een versje voor onderweg. Misschien kunt u niet meezingen. Maar luister dan. Misschien laat de Heilige Geest dan toch een snaar tokkelen in je ziel. En gaat het dan toch daarvan binnen ruisen, al is je mond nog niet open te krijgen omdat je het gevoel hebt, dan wordt het me te veel. Mag ik u een versje opgeven? Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij moog treffen. Tot de God mijns levens heffen. Amen. Dan is uw volk toch een gelukkig volk. Zelfs op die momenten dat ze het zelf niet zo kunnen voelen en dat ze het zelf niet kunnen pakken. In de put en op die weg die ze niet begeerd hebben. Maar dat u een God bent die ze vasthoudt. Een God die psalmen geeft in de nacht. Geen kalme reis, geen gemakkelijke weg. Maar wel een behouden aankomst. Heilige Geest, wilt u deze boodschap maar dragen in de harten, waar dat het meeste nodig is, zoals u dat wel weet. Hier, aan de kerktelefoon, en later als er wat meegeluisterd via de cassette. Zorg voor uw werk, Heere, zoals u het in het leven van Jozef deed. Uit genade. Amen. Het laatste vers van Psalm 43 is onze slotzang 43 vers 5.
Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.